Alles onder de zon, leert het boek Prediker is ijdelheid. Er staat ook in Prediker dat alles hier toeval is. De wereld leert ons anders. Maar als ik de inleiding van Joël zo net hoor, dan denk ik van dit kan niet toevallig zijn, want alles wat hij zei is het onderwerp van vandaag. Nou, vandaag een heel makkelijk onderwerp. Ik ga veel lezen dit keer, omdat het een evangelisch onderwerp is. Eindtijden zo, dat is veel makkelijker. Maar met een evangelisch onderwerp vind ik het zo belangrijk dat ik het goed vertel. Ik ben van huis uit een chaot. En als ik aan het vertellen ben, denk ik, wat ben ik eigenlijk aan het vertellen? Dus ik ben een chaot. Dus ik ga heel veel lezen, omdat ik het zo belangrijk vind dat met name jonge kinderen in de Heer, maar geldt eigenlijk voor ons allemaal, de boodschap heel goed begrijpen. Want dan gaat het werken. En het is precies wat onze broeder in de inleiding al zei. Zoek eerst het koninkrijk van God. Daar gaat het om. En we zongen, mijn schat ligt boven. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. We gaan naar 2 Korinthe 4 vers 8. Dus vanmorgen niks moeilijks, maar wel heel belangrijk. 2 Korinthe 4 vers 8. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Dus als we in verdrukking komen, dan worden we niet benauwd, niet bang, we gaan niet twijfelen en we worden niet mismoedig. We geven de moed niet op. Waarom niet? Dat volgt zo. Vers 9. Vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. En altijd de doding van de Heer Jezus Christus, dat heeft met de voorliggende verse te maken, hè, dat ons benauwdheid en verdrukking overkomt. Dat heeft met de doding van de Heer Jezus, dat heeft te maken met altijd in de dood overgegeven. En maar waarom is dat, dat we die dingen meemaken? Om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Dus dat het leven van de Heer Jezus in ons sterfelijk lichaam, sterfelijk, dat geeft al aan het lichaam van nu, er staat niet het gestorven of het dode lichaam, maar dat is het werk wat de Heer Jezus nu al in ons doet. En ik heb, ik sta hier, maar ik heb een gigantisch moeilijke week achter de rug. Heel veel meegemaakt. Alles op de boerderij zat tegen. Het boeren vind ik eigenlijk niks meer aan met al die regelgeving. Financieel gaat het op het ogenblik niet makkelijk. Ik heb een rotweek gehad, maar toen ik hierheen reed, heb ik een hele mooie week gehad. Want in die ellende bleef ik het woord van God lezen. En door die ellende is mijn hart veel zachter. En in een zacht gemoed kan God zijn werk doen. Kan God zijn woord planten. En werkelijk alles zat tegen. En op het eind van de verhaal viel mijn mobiele telefoon in de mesput. En daar kun je niet bij. En even kwam dat zelfmedelijden van ook dit nog. Waarom God? Ik moet een Bijbelstudie voorbereiden. Alles zat tegen. En toen kwam de berusting. Wat ben je nu aan het voorbereiden? Zie op de ontijdelijke dingen en niet op de tijdelijke dingen. En toen ging de knop om. En dat wil ik jullie meegeven. Ga je door moeilijkheden heen. Misschien nu, maar als ze komen, zoek de dingen die boven zijn. Blijf daarin doorgaan. Als je zorgen hebt en je wilt eerst de zorgen oplossen en dan ga je de Bijbel lezen, dan zul je nooit aan Bijbel lezen toekomen. Want zijn de zorgen opgelost, dan zijn er weer nieuwe zorgen. Er zijn altijd wel zorgen. Het gaat erom dat dat woord van God in ons gaat werken en dat die zorgen een plek hebben. En dat je gaat zien, hier gaat het niet om. Het gaat niet om hier en nu. Wij hebben een hemelse toekomst. En daarom, Joël, bedankt voor die geweldige inleiding. Daar werd het allemaal eigenlijk al gezegd. Nou, het leven van de Heer Jezus, dat is zijn natuur, zijn gezindheid. En dan denken we natuurlijk aan de vruchten van de geest. En ik lees even. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. En als je die vruchten leest, dan denk je natuurlijk aan de woorden van die Jezus. Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En dan staat er ook, leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. Dat was zijn karakter. Dat zijn ook de vruchten van de geest. En dat is logisch, want het leven van die Jezus is in ons. En wij moeten dat leven gaan voeden. En er staat ook dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. En daarom is het zo belangrijk om onze Heer Jezus te leren kennen. Heel veel hebben vrees voor God. Waarom? Want het is wet. Ze leven onder de wet. En ze denken, ja, God is een God die straft als ik het niet goed doe. Maar als je de Heer leert kennen, dan leer je dat we een zachtmoedige vader hebben. Een zachtmoedige vader voor ons, voor zijn kinderen. Hij voedt ons op. Op het moment dat je wedergeboren wordt, komt de geest van God in jouw hart te wonen. Maar dan begint het nieuwe leven pas. Door het lezen van de Bijbel en door de dingen waar je doorheen gaat, gaat jouw hart veranderen. En wees nou eerlijk, op de momenten dat er lijden in je leven is, op die momenten ben je heel anders dan dat het je voor de wind gaat. Jullie herkennen dat toch? Hè? Wij mensen, ja, van nature zijn we vrij hoogmoedig en denken het zelf te kunnen. Maar in die moeilijkheden, dan hebben we een heel ander hart. Kijken we veel meer om naar anderen. Zoeken we veel meer de Here. En daarom overkomen ons die dingen. De trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal, in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. Door het woord van God leeft Christus in ons. In de Bijbel leren wij hem kennen. Hij is ons voorbeeld. In hem zien we wat echte liefde en echte rechtvaardigheid is. En doordat wij dat zien, willen we altijd bij hem blijven. Dat ons, als ons lijden overkomt, dan denken we aan de woorden van onze Heer. En dat is wat we net lazen. De trooster maakt ons, die leert ons en maakt ons indachtig. En we denken aan zijn woorden. Zoals de woorden, hou goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Of aan zijn woorden, dat als ons lijden overkomt, dat ons niets vreemd overkomt. Of aan de woorden dat een dienstknecht niet boven zijn heer staat, maar dezelfde weg mag gaan. Dat is wat de geest ons indachtig maakt. Dat zijn de troostende woorden van de trooster. Maar dat kan alleen als we de Bijbel gaan onderzoeken. Juist in moeilijkheden moeten wij vanuit de Bijbel leven. Vaak als we in moeilijkheden elkaar de Bijbel voorhouden, wordt er gezegd, ja, maar dat is makkelijk, die tekst gebruik je nu omdat het jou nu goed uitkomt. Of we zeggen, ja, dat kun je wel zeggen, maar je weet niet waar ik nu doorheen ga. Niemand kan dat begrijpen. Maar dat is nu juist wat we leren in de Bijbel. God weet het wel en hij geeft ons kracht om het te kunnen dragen. Wij willen graag de Heer dienen, maar dan wel op de momenten dat het ons uitkomt. Lieve broeders en zusters, juist op de momenten dat het even niet uitkomt, blijkt het ware geloof. Juist op momenten dat ons hoofd er helemaal niet naar staat, mogen we ons geloof in onze Heer laten zien. Juist in momenten van onrecht en lijden komen de vruchten van de geest. Tenminste, als we ons niet laten leiden door onze emoties, maar laten leiden door de Heilige Geest het woord van God. We gaan naar vers 16. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Nou, de uitwendige mens verdorven wordt, de MBG heeft vervalt en die gaat achteruit. Ik heb nu een bril nodig, mijn ogen gaan achteruit, ik word al vergeetachtig, al knap vergeetachtig zelfs. Maar we gaan achteruit. En ik kon vanmorgen de goede, ik heb helemaal geen echte mooie bril hoor. Maar dit is natuurlijk, dit is geen porum deze. Maar ik denk, ik zet hem op, want dit past bij het onderwerp. Het gaat niet om uiterlijk vertoon. Het gaat niet om de uitwendige mens. Maar die uitwendige mens die vervalt. Hè, en dan kunnen we weer minder van dit en het gaat maar achteruit. En ik heb de afgelopen tijd, tijdens de corona heel veel mensen gesproken, ouderen, die zeiden, ik vind er helemaal niks meer aan. Van mij hoeft het niet meer. En die uitwendige mens gaat achteruit. Maar zorg dat die inwendige mens vernieuwd wordt van dag tot dag. Dat het woord van God in je is. En dat het geloof zo sterk is, dat dit allemaal wel zo kan zijn. Maar daar ligt onze toekomst. Daar zien we naar uit. Dus die uitwendige mens, daar gaat het niet om. Zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Ja, onze broeder Joël had het daar ook al over. Maar er staat lichte verdrukking. Nou goed, van de week dacht ik niet. Ja, eigenlijk stelt het op wereldgebeuren geen zak voor, maar dan zit je erin en je laat je leiden door de emotie. Toen dacht ik niet, wat een lichte verdrukking en wat staat er een eerlijkheid tegenover. Ik ging door dat proces heen en dan besef je het weer. Maar er staat wel lichte verdrukking, omdat God dat zo ziet. Het is lichte verdrukking ten opzichte van die gigantische heerlijkheid die we straks ontvangen. En dat is belangrijk om dat soort dingen zo diep in je hart te laten doordringen. Vers 18. Waarom is het lichte verdrukking? Vers 18. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Begrijpt u? Dus als we door dingen heen gaan, dan mogen we. De geest maakt indachtig, zei ik al. Ik had de boel goed voor elkaar. De broeder heeft een telefoon. Ik zit er aan. En die staat nu op iets anders. Houden jullie maar even. Houden jullie maar even. Als ik op 3 kwartier zit, moet je mij mijn seintje geven. Dan rond ik af. Ja? En dat bedoel ik. Ik ben een chaot. Vraag maar aan mevrouw. Maar geef niet. Waar zat ik nu? Vers. Ja, vers 18. Nou, dat is duidelijk, hè? De dingen die men niet ziet, zijn tijdelijk. En wees nou eerlijk, als je dat echt gelooft, dan doet dat wat in je leven. Alles wat er gebeurt, het is tijdelijk, zeg je dan tegen jezelf. Het is tijdelijk. Toch? En daarom is geloof zo belangrijk. Want we zongen ook, we zijn tevreden. Zijn jullie altijd tevreden? Nee. Als ik jullie zo tegenkom, zullen jullie altijd tevreden zijn. Maar in de thuissituatie, dan gebeuren er altijd dingen, hè, dat de vrouw zegt, van, doe eens wat meer dit en ruim dit eens op. En andersom, dat jij tegen de vrouw dingen zegt. We zijn niet altijd tevreden. 2 Korinthe 5, vers 1. Want wij weten dat ons aardshuis, deze tabernakels, en dat is ons lichaam. En let goed op, als je thuis dan naleest, let goed op dat bijbelstudie en bijbellezen, dat de Bijbel steeds doorgaat op een onderwerp en dan andere woorden noemt. Want ons aardshuis, deze tabernakel, dat is natuurlijk hetzelfde als de uitwendige mens van vers 16. Dat is ons aards lichaam. Gebroken wordt bij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Nou, het aardse huis, ons lichaam, hoort bij de dingen die men ziet. Een gebouw van God is wat men nu nog niet ziet. Het is niet met mensenhanden gemaakt, het is Gods werk. En daar komen we straks nog een keer tegen. Nou, nu, ik heb het nu vanmorgen dus over de dingen die tijdelijk zijn en de dingen die voor eeuwig zijn. En de vorige keer heb ik 2 Korinthe 3 gedaan. En dat ging over de bediening des doods in letteren ingedrukt. En daar stond, die teniet gedaan worden. Dus de wet is tijdelijk. En dan wordt er gesproken over het nieuwe verbond, de bediening des geestes. En daar staat bij hetgeen blijft. En dan zie je, het loopt door, hè. Sommigen die gaan knippen in de Bijbel, nou, dit stuk, dit. Het loopt door. Dus 2 Korinthe 3 vanaf vers 7, de wet die teniet gedaan zou worden, dus die was tijdelijk. En het nieuwe verbond is eeuwig. Dus de wet is tijdelijk en het nieuwe verbond, dat is eeuwig. We gaan, 2 Korinthe 3 vers 6, daar ligt hier vrij vlakbij, die wil ik toch even lezen. 2 Korinthe 3 vers 6. Die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments. Niet der letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt leven. Nou, en dan zie je dus heel duidelijk dat de letter, het oude verbond, de 10 geboden, dat doodt, dat brengt de dood. En de geest maakt leven. En dan gaan we nu naar Romeinen 2, was het 2, ja, Romeinen 2. Niet de letter, maar des geestes las ik. En Romeinen 2 vers 28. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is. Nog die is de besnijdenis die het in het openbaar, in het vlees is. He? Dus dat zijn de uiterlijke dingen dit. He? Zichtbaar. Maar die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis des harten in de geest, niet in de letter, is de besnijdenis, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Dus hier wordt duidelijk gemaakt, het gaat niet om die letterlijke besnijdenis, maar het gaat om de verborgen, de geestelijke besnijdenis. En ik weet niet of jullie dat wel eens opgevallen is, als er dan staat, de besnijdenis des harten, niet in de letter, dan kun je ook lezen, die besnijdenis van het Oude Testament is letterlijk. Maar het gaat om de geestelijke. Dat kun je hierin lezen. Als jij zegt van ja, dat is te ver gezocht. En je leert de Bijbel beter kennen. Dan ga je zien dat dat zo is. Ik ga een paar voorbeelden noemen. Colossenzen 2 vers 11. Ga ik even naartoe. In welke gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiet. He, want in het Oude Testament was een besnijdenis met handen. En zie je ook, dat is ook zo mooi, zonder handen. Net lazen we een huis Gods zonder handen gemaakt. In de uittrekking van het lichaam der zonden des vlezes door de besnijdenis van Christus. Dus in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uittrekking van het lichaam der zonden des vlezes door de besnijdenis van Christus. Dus je gaat zien, het gaat niet om die besnijdenis met handen, want die, dat is letterlijk, maar die is een beeld van de besnijdenis zonder handen, namelijk de besnijdenis van Christus, dat staat er. Nou, en wat houdt besnijdenis in? Dat staat in het volgende vers. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de vooruit uws vlezes, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden, u vergevende. En dan zie je dus heel mooi, het Oude Testament, de besnijdenis, is een beeld van de besnijdenis van Christus. En dan zie je, bij besnijdenis wordt het vlees weggesneden, weggedaan. En zo is ons vlees weggedaan. Nou, de vooruit trekt zich terug, er komt iets nieuws zichtbaar. En dat nieuwe, dat brengt heel veel zaad, heel veel vrucht voort. En als je al die voorbeelden in het Oude Testament leert kennen, ja, dan ga je zien hoe geestelijk leven werkt. Colossenzen 2, Vers 20, indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leeft, met inzettingen belast, dewelke wij wel hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid en het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. En wat dan die eerste beginselen, hè, dat zijn onder andere dus die besnijdenis van het Oude Testament. Gelaten zegt dat zijn arme beginselen. Dus de voorbeelden van het Oude Testament, de schaduwen, dat zijn maar afbeeldingen van die fantastische geestelijke waarheid. En in het Oude Testament was het volk van Israël heel dom. Want die gingen afgoden, afgodsbeelden gingen ze aanbidden. En wij als westerlingen, wij kijken er echt op terug. Wat een dom volk. Maar waarom staat dat in de Bijbel? Dat is ook weer tot lering. Dus Israël hield vast aan die beelden. En het ging zelfs zo ver dat God zei, ik hoef jullie feesten enzovoort, hoef ik niet meer. Ik verafschuw ze. Omdat het hen om het beeld ging en het zou gaan om de geestelijke betekenis. Waar die beelden naartoe wezen. En in onze tijd zie je dat toch ook. Doop is een beeld van dood en opstanding. Maar je hebt tegenwoordig al mensen, je moet gedoopt zijn, anders ben je niet behouden. En dan wordt het een afgod, dat beeld. Het gaat om de geestelijke betekenis. Sabbatsrust is precies hetzelfde. In het Oude Testament wordt ons geleerd dat we geen werk zouden doen op de Sabbat. En als je dan het Nieuwe Testament leert kennen, Hebreeuwen, leren we dat die Sabbat een beeld is van de ware rust ingaan. En dan vallen de dingen op de plek. Waarom mochten we geen werk doen op de Sabbat in het Oude Testament? Omdat dat wijst naar de ware rust. En hoe ontvang je die ware rust? Door niet te werken. Het niet van jezelf te verwachten. Het is om niet. Christus heeft het voor ons gedaan. We zouden rusten met onze werken. Dan pas ga je die ware rust in. Maar wat zie je? Het beeld is nu veel belangrijker dan de geestelijke betekenis. Mensen maken zich druk. Mag je nou wel dit op zondag? Mag dit niet op zondag? Dan is het afgoderij. Dan is het beeld hou je je aan vast. Dat beeld wat maar een schaduw is van de werkelijkheid. En denk dan eens terug aan Israël. Wat waren ze dom om die domme beelden te aanbidden. Je doet dan hetzelfde. Je gaat zo'n dom beeld heel belangrijk maken. Het gaat om de geestelijke betekenis. En in het Oude Testament staat ook dat men dan Adam scheppe op de Sabbat. En Adam, hè, Johannes 3, is een beeld van de geest. Dat we mogen genieten van dat nieuwe geestelijke leven. En dat is zo belangrijk. Dat de beelden niet belangrijker zijn dan waar die beelden over spreken. Dus het gaat niet om de letter der wet. Het gaat om de geest der wet. Het gaat om de geestelijke betekenis. En zo hebben we allemaal voorbeelden, want daar heb ik het vanmorgen een beetje over, hele simpele voorbeelden. Ik lees dit, dat hoef je niet op te zoeken. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. En als jij hier zit, en je hebt de Heer niet gevonden, als je bidt of zoekt, die deur gaat open. Want dat wordt in de volgende versen nog veel sterker. Velen van jullie hebben kinderen. Als je zoon je om een vis vraagt, geef je hem dan een slang. Of als hij om een ei vraagt, geef je hem dan een schorpioen. Natuurlijk niet. Dus al ben jij slecht, je geeft je kinderen toch wat ze nodig hebben. Hoeveel te meer zal je hemelse vader de Heilige Geest geven aan wie hem daar vragen. Dus kinderen, als jullie wat vragen aan jullie ouders, hè, soms is het goed om het niet te krijgen, maar jullie krijgen absoluut niet iets tegenovergesteld wat slecht is. Hoeveel te meer onze hemelse vader. Dus als je de Heer niet hebt gevonden nog, kijk naar de aardse beelden, zo werkt de geestelijke werkelijkheid. En ik moet eerlijk zeggen, als mijn kinderen aan de drugs zouden gaan, en ik zou erachter komen, ja, dan zou ik ze dat nooit kunnen vergeven. Dan zet ik ze absoluut het huis uit. Want mijn huis, daar moet heiligheid zijn. En iedereen kijkt me aan. Nee, natuurlijk niet. Zoiets doe je niet. Als je een kind hebt wat misstappen maakt, dan heb je verdriet, dan heb je pijn. En je doet er alles aan om dat kind weer terug op het rechte pad te brengen. Hoeveel te meer zal onze hemelse vader dat wel niet doen dan? Hoe kunnen mensen nou zeggen dat als je een kind van God wordt, dat je verloren kunt gaan? Hou dat beeld vast. Doet een aardse vader dat? Daarom haal ik dit voorbeeld op deze manier aan. Nee, natuurlijk niet. Lieve kinderen van God, wat je ook doet, jouw hemelse vader laat je nooit meer los. Hij zal alles doen om je weer terug te trekken tot hem. Alles. Waarom doet hij dat? Omdat hij wil dat jij straks met heerlijkheid gekroond wordt. Daarom voeden we onze kinderen op, om een goede toekomst te geven. En onze hemelse vader is zo met ons bezig. 2 Korinthe 4 vers 2. 2 Korinthe 4 vers 2 zo. Nee, we zijn 1 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 vers 2. Daar zaten we. 2 Korinthe 5 vers 2. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Dus dat we bekleed worden en niet naakt staan. En vanmorgen heb ik gewoon allemaal hele simpele voorbeelden, niks moeilijks. Ook dat kleden, de Bijbel die roept ons op om overkleed te worden. En dat gaat over het loon, waar Joël het ook over had straks, bij de vader, voor de rechterstoel. En dat zie je ook op aarde. In het leger heb je allemaal rangen. Hoe hoger de rang, hoe mooier de kleding. Maar zo werkt het geestelijk ook. En sommige mensen vinden het heel gevaarlijk. Maar ja, de Bijbel zegt het gewoon. En dan spreek je van die mensen en die leg je uit dat er loon is. En als je bijvoorbeeld zo'n voorbeeld aanhaalt, zouden ze nog kunnen zeggen van ja, je gebruikt zoiets, maar dat kun je zo niet toepassen. Maar ik ben dat niet eens nodig, want de Bijbel leert het gewoon. Hè? 1 Korinthe 15. Gelijk de ene. 'S Avonds als je naar de sterren kijkt. En daarom is het zo mooi met beelden. En je ziet al die sterren. Sommige zijn heel helder. Andere zijn minder helder. En 1 Korinthe 15 zegt: zoals de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere, zo zal het straks zijn bij de opstanding. En dan krijg je een schitterend beeld. En sommigen zeggen van ja, ik ben al lang blij dat ik er ben. Misschien zeg jij hier vanmorgen ook wel, als ik er maar ben ik al lang blij. Maar dan kijken we ook weer, hoe zijn wij in deze wereld? Joost had het over het feest waar we voor uitgenodigd zijn. Als wij uitgenodigd worden voor een feest, nou, er zijn mensen die kopen zelfs nieuwe kleren. Maar iedereen loopt er fantastisch bij. Dus in deze zichtbare wereld zeggen we, ik vind het heel belangrijk om mooi te zijn op een feest. En dan gaan we van die geestelijke wereld zijn. Nou, acte ben, dan ben ik al lang blij. En naakt staan. Naakt staan straks. Dat betekent dat je niet nederig van hart was, dat de Heer zijn werk niet in jou heeft kunnen doen. Nou, als je zegt van naakt maakt me niet zoveel uit, dan stel ik even, de volgende keer als ik spreek, kom jij hier naakt naar deze Bijbelstudie. En we lachen erom. Maar, en dat is de bedoeling ook natuurlijk, maar, ik bedoel, dan voel je wel. Doe het maar eens. Durft iemand even naar buiten, even naakt binnenkomen? Nee? Maar ik bedoel, dan voel je je ook echt naakt. Waarom vertel ik dit? Dan weet je hoe het straks voelt als je naakt staat. De Bijbel leert ons dat Esau het eerste geboorterecht weggaf. Die soep was veel belangrijker. Het aardse hier en nu was belangrijk. Die soep, hij was moe, hij had honger. Dat was belangrijk. Maar later had hij spijt. Maar het werd niet meer veranderd, leert Hebreeën 12. Daarom is het zo belangrijk dat we die dingen ons goed beseffen. Maar dan zie je weer dat gewoon in deze wereld geestelijke waarheden, hoe die werken, dat we dat gewoon zien. Dan, ik heb jullie verteld, het is belangrijk hè, om overkleed te worden. En ik ga nu naar buiten. En iedereen die overkleed wil worden, die mag mij volgen. Dan zou iedereen met me meekomen. Maar dan ga ik daar buiten jullie de loopbaan voorstellen. En 1 Korinther 9 leert ons dat we die loopbaan moeten lopen. Alsof wij die loopbaan willen winnen. En we moeten alles afleggen wat in de weg staat voor die loopbaan. 1 Korinther 9. En het is een loopbaan der leidzaamheid. Dan zouden sommigen zeggen, nou ik moet toch even over nadenken. In 1 Korinther 9 wordt die loopbaan voorgesteld. En daarom is het belangrijk dat je de Bijbel in de context leest. Want die loopbaan gaat in 1 Korinther 10 door. Lees het thuis maar eens. Want daar gaat het over Israël in de woestijn. En zij hadden het manna, en daar wordt gezegd, ja, het geestelijke manna. Zo Israël dat letterlijke manna had, zo hebben wij het geestelijke manna. En zoals Israël uit de rots dronk die hen volgde, zo hebben wij het levende water van de Heer Jezus. En daar staat geestelijk. Dus die letterlijke dingen leren ons hoe het geestelijk nu gaat. En we weten hoe het gegaan is met Israël. En er staat ook in het Oude Testament die vreselijke woestijn. Dus als ik daar buiten sta en ik ga jullie vertellen, jullie gaan nu door die vreselijke woestijn, dan zouden sommigen zeggen, nou ik ga eerst nog even wat anders doen. Dat is de loopbaan die ons voorgesteld is. En dan is het in één keer niet zo aantrekkelijk meer. In de wereld is het zo, slijmen met de baas en met de schouders werken. Maar in het koninkrijk van de God is het zo dat als je je vernedert onder de krachtige hand Gods, gaat Hij zijn werk in jouw leven doen. Dus het gaat om de geestelijke dingen. We worden naakt geboren, we worden ook naakt wedergeboren. We groeien op, eerst kruipend, dan met vallen en opstaan. Dan lopend. We gaan de loopbaan die ons is voorgesteld. Eerst worden we heen en weer geslingerd door allerlei wind en leer. Soms denken we een antwoord vanuit de Bijbel te hebben gevonden, maar moeten het later toch weer bijleggen. De tijd daarna is de periode van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Je weet inmiddels meer van de Bijbel en door ervaring en door beproeving leer je hoe het geestelijke leven werkt. 2 Korinthe 5 vers 9 zit ik. Hoe zit ik met de tijd, Joël? Hoeveel? Precies? Ik zit nu op een half uur. 2 Korinthe 5 vers 10. Ik maak het niet te laat, want vanavond is de voetbal. Oh ja, en Jos Verstappen, eerst nog. 2 Korinthe 5, vers 9. Sommige dingen schieten eruit, dat moet ik niet eens doen, man. 2 Korinthe 5, vers 9. Sorry. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, etzij inwonenden, etzij uitwonenden, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Het zij goed, het zij kwaad. Die boom van kennis van goed en kwaad. Het zij goed, het zij kwaad. Mensen die onder de wet leven, zie je wel. We moeten weten wat goed is en wat kwaad is. En denken tegelijk aan de wet. Op het moment dat je tot geloof komt, komt de Heer Jezus Christus. Ontvang je zijn geest in je hart. Hij zal onze geestelijke ogen steeds meer openen. We krijgen verstand en wijsheid en inzicht in hem. Maar wij zijn het zelf die onze keuzes moeten maken. In de praktijk blijkt je steeds weer te moeten kiezen tussen aardse, en dat is het kwade, en hemelse, dat is het goede. Tussen het vlees, dat is het kwade, tussen de geest, Dat is het goede. Tussen het tijdelijke, dat is het kwade, want het vergaat. Materialistische dingen of de eeuwige, waardevolle dingen, dat zijn de blijvende dingen. Wat, weer in die context lezen, wat is nou goed en wat is nou kwaad? Dat stond er al voor. De uitwendige mens, het vergaat allemaal. Zinloos om je daarmee bezig te houden. De inwendige mens, daar gaat het om. Om de tijdelijke dingen, dat is kwaad. Je kunt het doen, maar het vergaat voorbij. Het gaat om de ontijdelijke dingen. Kinderen in de zichtbare wereld willen graag hun eigen gang gaan. Ouders moeten zich daar niet te veel mee bemoeien. Maar eten en mooie kleding en onderdak krijgen van hun ouders, dat vinden ze wel fijn. En daarnaast werken de kinderen voor een leuke vakantie, nou, een mobiele telefoon en noem maar op. Dus ouders zijn ze niet nodig, maar om dingen te krijgen zijn die ouders wel weer goed. In bepaalde leeftijden zie je dat heel sterk. Bij kinderen van de Heer is het precies zo. 1 of 2 keer naar een bijbelstudie gaan. En de dominee of de bijbelstudieleraar of hoe je ze het allemaal noemt, die vertelt ons het verhaal. Het geeft ons een heel goed gevoel. En voor de rest van de week gaan we onze eigen gang. Het is zo belangrijk om je eigen geestelijke leven te onderhouden, te voeden. Het is van alle belang. En niet te gemakzuchtig worden. Ik lees, ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden. En ziet, het was al heidelheid en kwelling des geestes. Dat was Prediker. Ik lees daarbij Romeinen 8. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het er ijdelheid onderworpen is. Dus wat we leren, alles is heidel, leeg, zinloos. Je kunt doen wat je wil, maar je neemt het niet mee. Als je sterft, het blijft achter. En er staat dus zelfs in Romeinen 8 dat God dat zo heeft ingesteld. Dat alles onder de zon zinloos is. Maar waarom heeft God dat gedaan? Zodat wij gaan zoeken naar de dingen van boven. Van boven de zon. Dus bedoel je van alles en dan denk ik, als ik dit heb, dan ben ik gelukkig. Of als dat opgelost is, dan word ik gelukkig. En we gaan zien, niets in deze wereld vervult ons hart. Niets vult die leegte op. Dat komt omdat het tijdelijk en zinloos is. Wat jouw hart moet vullen, is dingen die in de eeuwigheid blijven. Daar gaat het om. Laten we ons ervan bewust zijn dat de keuzes die we maken gevolgen hebben tot in eeuwigheid. Er zullen altijd ogenschijnlijk dringende en belangrijke zaken zijn die ons in beslag willen nemen en die ons weghouden van een actief geloofsleven. Het is zeer verleidelijk om het leven wat we hebben ontvangen en nooit meer kunnen verliezen te veronachtzamen en de genade gaan misbruiken als een deksel voor het vlees. En te kiezen voor een aardse materiële dingen die nuttig lijken voor onze aardse carrière. Maar wees je ervan bewust dat er in de Bijbel ook gewaarschuwd wordt voor gelovigen die straks in de hemel spijt hebben van de keuzes die ze hier op aarde hebben gemaakt. En ik lees nu, ik lees het thuis allemaal maar na, maar jullie kennen die tekst ook allemaal. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlees en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. Geniet van de dingen in de wereld, maar besef dat het voorbij gaat. Dat is zo belangrijk. Nou, we hebben nu 3 dingen gezien. Die tijdelijk zijn, de wet, 2 Korinthe 3, ons lichaam, 2 Korinthe 4 en 5. En hier staat ook, de wereld gaat voorbij, is ook tijdelijk. En als je dan om je heen kijkt, wat is iedereen druk met die wet? Die was tijdelijk, die is voorbij, dus leven we niet meer onder. Met de wereld, met ons lichaam. Wat zijn we daar druk mee? Maar de Bijbel maakt duidelijk, dat is zonde van onze tijd. Ik heb daar volgens... Je kunt wel druk zijn met die wereld. Maar waarom heeft dat zo weinig zin? In Prediker 5 staat... Die geld lief heeft, wordt van geld niet zat. Wie de overvloed lief heeft, wordt van het inkomen niet zat. Prediker leert dus dat... Je kunt die dingen allemaal wel willen en het daar gaan inzoeken. Je wordt er niet zat van. Het vervult je niet. Het houdt maar nooit op. Het moet steeds meer, groter en noem maar op. Jullie kennen het wel. En dat zie je heel mooi in een voorbeeld in Lucas 12. Een man die heeft landerijen en die landerijen brengen heel veel op. En wat gaat hij dan doen? Hij zegt, ja, wat ga ik nu doen? Ik ga de schuren afbreken. Ik ga nog veel grotere zetten. Dat zie je toch zo mooi in deze wereld, hè? Het moet steeds groter. En dan maakt de Heer Jezus duidelijk dat... Jezus besloot, zo gaat het met iemand die voor zichzelf schatten vergaat, maar geen schat heeft bij God. Je kunt hier wel van alles en het moet groter. En er staat ook in dat verhaal van, ik zeg nog veel grotere, want dan kan ik gaan genieten. En zo leven we ook vaak. Dat we zijn zo druk en als dat allemaal voor elkaar is, dan ga ik genieten. Van mijn pensioen, of van mijn oude dag. Of als ik 50 ben, dan ga ik het rustiger aandoen. Ten eerste weten we niet of we die leeftijd halen. Maar ten tweede, het vervult je hart niet. Het is allemaal zo zinloos. En dan ben je heel je leven druk geweest. En aan het eind van het leven zeg je misschien, zoals velen nu ook zeggen... Het hoeft van mij niet meer. Dat is allemaal zo zinloos geweest. Daar gaat het om. We gaan ook nog even naar 1 Petrus 3 vers 1. Dat is ook altijd zo leuk. Je zou nu kunnen zeggen. Nou, die vers is ook wel wettisch. Dit. Maar we lezen gewoon de Bijbel, hè. Het is niet wettisch. Daar zal ik straks iets meer over vertellen. 1 Petrus 3. Vers 1. Desgelijks gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enig de woorden ongehoorzaam zijn door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Als zij zullen ingezien hebben uw keizenwandel in vrezen, welke versierser zij niet hetgeen uiterlijk is, heb je weer, bestaande in vlechten des haars en omhangen van goud en van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Voor mezelf lees ik hem maar even uit het boek. Daarbij moet u niet veel aandacht aan uw uiterlijk besteden. Het gaat niet om een mooi kapsel, dure sieraden of schitterende kleren. Het gaat om uw innerlijke instelling. Een sieraad dat voor God grote en blijvende waarde heeft, is vriendelijkheid en evenwichtigheid. En in de Statenvertaling stond dan stillen en dat betekent rust. Maar hier zie je ook weer een schitterend voorbeeld. En hier gaat het over vrouwen, wees uw mannen gehoorzaam. Dat is ook altijd zo leuk. Als ik deze tekst aan mijn vrouw zou voorlezen, dan ga ik echt niet doen, want dan krijg ik eerst een hele preek, wat ik dan eerst wel mag doen. Dit soort dingen ga je elkaar niet voorhouden. Dit soort dingen moeten uit onszelf voortkomen. Want wat hier duidelijk gemaakt is, ja, als die man niet gelooft, probeer het door je wandel te laten zien. En dit gaat dan over man en vrouw, maar dat geldt op elk gebied. Dat als je tot geloof komt, dat je beseft wat hier staat. Dat onze wandel veel belangrijker is dan onze woorden. Wij mensen, hè, we de Bijbel leren kennen en dan anderen eens even de les lezen, dat is makkelijk. Maar de Bijbel lezen en het in praktijk... De Bijbel lezen zodat het woord van God in je gaat werken, je hart daadwerkelijk verandert, dat de vruchten van de geest zichtbaar worden, Dat werkt veel beter. Dat staat hier en dat is zo belangrijk. Een profeet is een eigen huis niet geheerd. Moet ik hier ook aan, bij aan denken. Jullie kennen, als ik hier Bijbelstudies geef, jullie kennen mijn zwakheden niet. Een profeet is een eigen huis niet geheerd. Dat principe zie ik ook wel een beetje in de thuissituatie. Hè? Want als ik thuis een Bijbelstudie zou geven, dan zouden ze kunnen zeggen, ja, maar ja, je leert het nu maar, dit en dit en dit en dat. Dan staat het vlees ertussen. En nu spreek ik hier, jullie kennen me niet, dus mijn zwakheden kennen jullie ook niet. Een profeet is in zijn eigen huis niet geheerd. Mensen die het woord van God brengen, die snappen dat wel. Ik lees ook nog Prediker 4, vers 4. Ook zo'n mooie menselijke eigenschap van ons. Verder zag ik al de arbeid en alle geschiktelijk des werks, dat het de mens nijd van zijn naaste aanbrengt, dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. En er staat nog, in de, ik lees nu uit de Groot Nieuwsbijbel, want het staat er zo mooi duidelijk daar. Ik zag ook dat de mens alleen maar zwoegt en topt en succes wil behalen, en nu komt hij, omdat hij jaloers is op een ander. Ook dat is zinloos en najagen van wind. En deze wereld wordt gedreven door hebzucht en jaloezie. Dat staat meerdere keren in de Bijbel. Maar zo werkt het dus ook. Heel veel dingen doen we omdat we jaloers zijn op een ander. En we willen zeker niet onderdoen, maar misschien nog meer als de ander. Maar dat jaloezie wat ons drijft. En zo zie je dus dingen in de Bijbel en voorbeelden, letterlijke voorbeelden, die ons zo duidelijk maken hoe het geestelijk toegaat. Nou, we hadden het nu over een vrouw die voor de spiegel staat en zich mooi maakt. Waar gaat het ons werkelijk om? Eer van mensen? Wat zie je er weer geweldig uit? Of eer van God? Het is geweldig als mensen tegen ons zeggen dat we er goed uitzien. En dat ze zeggen, op jou kunnen we aan, jij bent trouw. He, dat werkt gewoon zo. Als iemand dat tegen me zegt, ja, daar word je wel blij van. Dat is mooi, als mensen dat tegen ons zeggen. Maar wat zal het geweldig zijn, als de schepper van hemel en aarde dat straks ook tegen ons zegt. Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde des Heren. En het is ook zo mooi. Ga in de vreugde des Heren als we trouw zijn geweest. En dan denken we aan de Heer Jezus. Hebreeuwen. Hij heeft het kruis veracht. En dan staat er, omdat hij zag op de vreugde. En dan zie je hier, geldt dat voor ons precies zo. Draag dat kruis, wees trouw en zie op de vreugde die ons is voorgesteld. En wanneer zal hij dat zeggen? Als het leven van de Heer Jezus Christus zichtbaar is in ons leven. Een zachtmoedige en stille geest, lazen we net in 1 Petrus. Dat we net als hem nederig van hart zijn. Dat we net als hem zijn in de dingen des vaders. Dat we net als hem, als we gescholden worden, niet terugschelden. Dat we net als hem mensen vergeven. Dat we net als hem de godsdienstige mens voorhouden dat het uitgelachtig is om je bezig te houden met de buitenkant. Dat we net als hem het woord aan mensen voorhouden om te verbeteren, te wederleggen. En dat we net als hem niet wandelen in de raad der goddelozen. En dat we net als hem ons laten leiden door de Heilige Geest. En zo hebben we heel veel voorbeelden. Hè? Jullie kennen Efeze. Dat de gemeente, dat Heer Jezus de gemeente voor zich stelt zonder vlek en rimpel. En hoe doen we dat in het letterlijke leven? We gaan voor de spiegel staan, we zien de rimpels. En dan smeren we met zalf, proberen we dat een beetje weg te poetsen. En zo gaat het in het geestelijk leven ook. Want salving, dat is het Heilige Geest, het woord van God. Dus als we voor die spiegel staan en we smeren ons in, omdat we ergens naartoe gaan, dat we dan altijd even denken, dit is uiterlijk, heb ik me innerlijk vandaag ook ingesmeerd met de geestelijke zalf, het woord van God, zodat het innerlijk ook gereinigd wordt. En zo, die beelden maken zo duidelijk hoe geestelijke dingen werken. En dan hebben we nog Timotheus, die kennen jullie allemaal. De lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar de godzaligheid is tot alle nut. En lichamelijke oefening, hoe gaat dat? Ik voetbalde vroeger in het eerste en dan kwam de grote vakantie. Maar ik had totaal geen discipline. Ik had het voornemen, ik ga trainen. Om volgend jaar super aan het seizoen te beginnen. Maar ja, vakantie en die vraag je daarheen en die daarheen. Je gaat op vakantie en er komt niets van terecht. Maar toen vroeg iemand uit de buurt eens, helemaal niet met voetbal, maar die wou marathons lopen. Ga je met me meelopen? En ik zei ja. Nou, maar op een gegeven moment ben ik met z'n tweeën. En dan maak je een afspraak. Ja goed, die afspraak zeg je niet zo snel af. En toen ging het wel. Wat ik maar wil zeggen, met lichamelijke oefening, als je met meer bent, dan push je elkaar en hou je het beter vol. En zoals in het geestelijke leven ook, we zijn elkaar nodig. He, we kunnen ons soms erger aan elkaar misschien, maar we zijn elkaar nodig. Dat is zo belangrijk. En dan zie je ook hoe geestelijke dingen werken. Dus je hebt een stok achter de deur. Nou, en lichamelijke oefening. Het lichaam, jullie weten, het lichaam is tegenwoordig heel belangrijk. Hè? He, we moeten lekker jong, lekker strak eruit zien. Tegenwoordig is er zoveel op de markt. Dat je je lichaam jong en strak kunt houden. En het wordt bijna voor sommigen afgod. Het is zo belangrijk. Zie niet op de lichamelijke oefening. En op het lichamelijke. Het heeft geen enkel nut, zegt de Bijbel. Maar zie op het godzalige. En de belofte des tegenwoordige en des toekomende leven. En ik wil met jullie lezen. Ik zit nu zo'n beetje wel op die tijd dat ik moet stoppen, of niet? Jesaja 55. Joel, assistent, waar zit ik op? Ik zit nu op... Ja, maar ik moet exact even weten, want ik wil... Sommigen zullen zeggen, ja, maar dan kijk je toch naar die klok. Ik kan helemaal niet... Jesaja 55, 1 en 2. Nou, het is niet moeilijk vanmorgen, toch? Jesaja 55, vers 1. Let goed op. O, al gij dorstigen, komt tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? En dat gaat waar het boek Prediker ook over spreekt. En die letterlijke dingen die ons niet kunnen verzadigen. En dan komt hij, hoort aandachtelijk naar mij, met aandacht. Als je vanmorgen hier zat en je aandacht is ergens anders, je hebt niet aandachtig geluisterd, heb je er geen zak aan gehad. Maar zo is het ook met de Heer. Hoort aandachtig naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Let op, in vettigheid. Wij zoeken de overvloed van, van de wereld, terwijl de Heer Jezus zegt dat we tot hem zouden komen. Want hij zegt, ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en de overvloed. Dat heeft hij ons beloofd. En die Bijbelstudie van vanmorgen, hou vast. Het gaat niet om dat we niet met die wereld bezig zijn. Of niet met dat, of niet die uiterlijke dingen, die lichamelijke oefening. Daar gaat het echt niet om. Het gaat erom dat we die andere kant gaan doen. Want de Bijbel belooft, dat is overvloed, dat is vettigheid. Dan ga je genieten van het leven. Soms zeggen mensen van mij, ja, geloof is belangrijk, maar genieten van het leven is ook belangrijk. Ja, maar genieten van welk leven? Genieten van het leven van de Heer, dat is echt genieten hoor. Omdat je weet, het heeft eeuwigheidswaarde. Genieten, ik heb ook wel eens op een gegeven moment een hele mooie film gezien, heb ik van genoten, maar ik ga naar bed. Ik ga niet naar bed van, fantastisch. Als je een Bijbelstudie gegeven hebt en een mooie avond, dan ga je naar bed. Ja, dit heeft echt waarde, dit is mooi, dit is rijk. Dus niet dat negatieve moet je op zin. Moet het wel niet, hè, mogen we dit niet, mogen we dat niet. Daar gaat het niet om. Geniet van die wereld, maar geniet veel meer van dat andere, zodat je veel minder behoefte hebt aan bepaalde dingen. Daar gaat het om. Nou, we hebben gezien, wijn en melk las ik net, vettigheid las ik. Nou, wij zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd van onze Heer Jezus. En op zijn tafel staan allerlei vettigheid, we lazen het net. En ik zit daar goed, want ik hou van vet. En andere lekkernijen, zoals daar zijn olijfolie, brood, wijn, het levende water, melk, honing, boter en zout. En ik hoop dat jullie erkennen dat die dingen allemaal in de Bijbel genoemd worden. En die zijn allemaal een uitbeelding van het woord van God. En wij mogen als broeders en zusters elkaar door de Heer bereide maaltijd voorhouden en genieten van de melk, van de vaste spijs en onze dorst lessen met het levende water. Dit alles dient ons tot een goed en geestelijk leven. En ook hier zien we een voorbeeld. Als jij alleen maar met de eindtijd bezig bent, dat is geen goed geestelijk leven. We moeten alles nemen, heel de Bijbel. Alles. Dan heb je een goed en gezond leven. Want met die eindtijd, sommigen zijn er zo verschrikkelijk druk mee. En je krijgt al van reacties van, nou, ik hoop dat het gauw afgelopen is, want ik ben het hier zat. Ja, we leven in de woestijn. We leven in de woestijn. Maar als je daar zo op gefixeerd bent, het is net als op vakantie. Je gaat op vakantie, de kinderen lezen eerst nog. En dan beginnen ze wat vervelend te worden. Ik moet plassen, ik heb dorst, ik moet... zijn we er dan nog niet? En als die kinderen daarmee bezig zijn en niet afgeleid zijn, dan gaat het knap lang duren. Maar als je zo met de Bijbel omgaat en met de opname, ja, dan gaat het heel lang duren. Wij als kinderen van God, die opname, die komt wel. We mogen eruit zien, maar we blijven ondertussen heerlijk werken in de wijngaard van onze Heer. Want dan ben je afgeleid en dan is de tijd om voordat je het weet. Ik ga eindigen. Trouwe hemelse Vader, vanmorgen was niet moeilijk. Maar heren, wat we vanmorgen elkaar mogen voorhouden is te zien op de dingen die van boven zijn. Waar het werkelijk om gaat, dingen die zin hebben. En heren, wilt u ons daarbij helpen, heren, dat we aan uw tafel blijven te gaan, heren. Dat we blijven genieten van die wonderbaarlijke dingen in uw woord, heren. En als we die wonderen aanschouwen in uw wet, heren, dan vervult ons hart dat. En dat verandert ons van binnenuit. Heren, ik dank u dat ik hier in deze fijne gemeente mocht spreken, heren. En heren, wilt u bij een ieder die hier is zijn, heren. U kent de zorgen, het verdriet en de pijn. En heren, u weet ook, als er mensen hier zijn die het gevoel hebben dat ze het geloof helemaal kwijt zijn, heren. En heren, u weet dat ik zo hoop dat ook deze Bijbelstudie mag bijdragen dat we vertrouwen op u. Als we uw woord openen en blijven openen, dan openbaart u zich aan ons. Dan laat u zien in het woord door de teksten, heren. Dank u wel, heren. Amen. Is dit mijn water?